Yes. Gisteren ben ik teruggekomen uit Kroatië en daarmee is ook een einde gekomen aan mijn zomer. En het was in velelei opzichten een prachtige zomer. De zomer begon met een jongerenreis naar Spanje. Anderhalve maand geleden zijn we daarvoor ook uitgezegend in deze gemeente. Met 26 jongeren en leiders uit deze gemeente gingen we naar Alicante, naar een bijbelschool genaamd Bethany, om daar onderwijs te ontvangen, maar ook om de straten, de wijken in te gaan en over Jezus te vertellen. En de twee weken dat we daar waren, heeft God heel veel gedaan. In de eerste plaats ook in ons eigen team. Veel jongeren mochten Gods liefde, Gods kracht ervaren, genezing en herstel ontvangen. En wat ik zo bijzonder vond, was dat Jezus dat bij iedereen ook weer op zijn eigen unieke manier deed. God die kent jou, God weet precies wat jij nodig hebt. God weet precies welke dingen hij moet aanraken in jouw hart. En 's avonds gingen we dan de straten op, de wijken in. En ik ben elke keer weer onder de indruk hoe die sportministry die we hier elke week doen in de wijken Paddepoel en Vinkhuizen, dat overal ter wereld gewoon werkt. Wij gingen met mijn team naar een Zigeunerwijk en we liepen daar die wijk in. Dus ik vroeg daar aan kinderen en tieners die samen aan het voetballen waren, mogen wij met jullie meedoen? En hun reactie was, nou, we waren er niet welkom. Maar goed, uiteindelijk, na lang praten, wilden ze dan wel tegen ons voetballen. Spanje tegen Nederland. Nou, dat begon goed. Iedereen die mij kent weet dat ik niet kan voetballen. Maar er kwam een bal in de lucht, schop hem uit de lucht, het goal in. En ze stonden gelijk 1-0 voor en hadden het respect gewonnen. En er ontstonden mooie relaties, mooie vriendschappen. Aan het einde van de week mochten we 40 mensen meenemen naar de kerk. En dat waren niet alleen kinderen en tieners, maar ook ouders en grootouders. En we deden een oproep. Wie Jezus wilde ontvangen in zijn leven, wie zijn hart wilde geven aan hem. En letterlijk iedereen van die 40 mensen stak zijn hand op en we mochten met iedereen persoonlijk bidden. De kerk waar we heen gingen, was een kerk die bestond uit 30 mensen. Er waren meer mensen vanuit de straten dan vanuit de kerk zelf. En het was zo mooi om te zien hoe die kerk bemoedigd werd. Hoe ze zagen dat de kerk krachtig kan zijn. En dat de kerk verandering kan brengen in hun eigen buurt. Die week ervoor waren we in een andere kerk. Die hadden 40 leden. Maar die kerk was begonnen door het gebed van 4 vrouwen. 4 al wat oudere vrouwen die dachten, ja, we moeten bidden voor onze stad. Want er is zoveel goddeloosheid in Spanje. En ze gingen op de knieën en God begon langzaam en zeker hun gebeden te beantwoorden en een kerk ontstond. Toen kwamen wij daaraan met z'n 26en. We namen die hele kerk over. Ik mocht preken en we mochten de aanbidding leiden. En de mensen stonden met tranen in hun ogen. Ze waren zo dankbaar dat er jongeren in hun kerk waren. Iets wat ze nog niet eerder hadden meegemaakt, of nog niet zoveel hadden meegemaakt. Heerlijk om zo tot zegen te mogen zijn. En tegelijkertijd word ik ook dan zo dankbaar over wat God in ons midden doet. Misschien vinden wij het al heel vanzelfsprekend dat we hier met grote getalen komen. Maar het is nog niet lang geleden dat ook wij met slechts een aantal tientallen mensen bij elkaar kwamen. En ons klein en onbeduidend voelden. Maar God zegent. God geeft vrucht. En we mogen ons uitbreiden. In de ochtenden kregen we dus onderwijs, theologische klassen, maar liefst 3 uur theologie per dag. Dat was voor veel van onze jongeren best wel pittig, 14 dagen achter elkaar, al die kennis aan te horen, maar ook mooi wat we daarin mochten ontvangen en mochten meenemen. En tijdens een van deze lessen werd de vraag gesteld, wat is de kerk? Wat is de kerk? Een simpele vraag, maar terwijl de jongeren antwoord begonnen te geven op die vraag, bleek het antwoord nog helemaal niet zo eenvoudig te zijn. Wat is de kerk? En wat zou jouw antwoord zijn op deze vraag? Nou, we doen het eigenlijk niet zo vaak tijdens spreken in de VBG, maar ik dacht, laten we daar eens even met elkaar over gaan hebben. Dus pak je buurman, je buurvrouw er even bij en praat even een minuut lang over die vraag. Wat is volgens jou de kerk? Ga je gang. Oké. Ik merk al dat daar veel voorbij komt in het antwoord. En ook onze jongeren, die dachten er samen over na en die kwamen tot een conclusie. En misschien dat je diezelfde conclusie getrokken hebt. En de conclusie was, de kerk is een plek waar je komt om God te aanbidden en onderwijs te ontvangen. Nou, een heel gedegen antwoord, die waarschijnlijk veel van ons zullen kunnen beamen, zeker als we kijken naar de praktijk van ons gemeente zijn. Dat is toch de kerk. Maar echte antwoorden, die liggen niet in de ervaring van onze praktijk. Echte antwoorden vinden we in het woord van God. En vanmiddag wil ik met jullie kijken naar Handelingen 1, waar de kerk zelf door Jezus Christus wordt gesticht. En als we willen weten wat de kerk is, wat we hier eigenlijk met z'n allen aan het doen zijn, is het essentieel dat we weten wat Jezus' gedachten zijn voor ons als kerk. Handelingen vormt tevens ook de bron voor de prekenserie die vandaag gaat beginnen. Zoek Gods hart, bouw Gods huis. De komende maanden zullen we ons gaan verdiepen in de eerste gemeente en de kracht die zij had in een wereld die Jezus nog niet kende. En we willen ons laten inspireren en motiveren door die eerste gemeente om te zijn wie Jezus ons heeft bedoeld. Zullen we samen lezen Handelingen 1, de versen 1 tot en met 14. In mijn eerste boek, dat zegt Lucas. Dus zijn eerste boek is het Evangelie naar Lucas. Handelingen is zijn tweede boek. In mijn eerste boek, Theophilus, heb ik de daden en het onderricht van Jezus beschreven. Vanaf het begin tot aan de dag waarop hij in de hemel werd opgenomen, nadat hij de apostelen, die hij door de Heilige Geest had uitgekozen, had gezegd wat hun opdracht was. Na zijn lijden en dood heeft hij hun herhaaldelijk bewezen dat hij leefde. Gedurende 40 dagen is hij in hun midden verschenen en sprak hij met hen over het koninkrijk van God. Toen hij eens bij hen was, droeg hij hen op. Ga niet weg uit Jeruzalem, maar blijf daar wachten tot de belofte van de Vader waarover jullie van mij gehoord hebben in vervulling zal gaan. Johannes doopte met water. Maar binnenkort worden jullie gedoopt met de Heilige Geest. Zij die bijeenkwamen vroegen hem, Heer, gaat u dan binnen afzienbare tijd het koningschap over Israël herstellen? En hij antwoordde, het is niet jullie zaak om te weten wat de Vader in zijn macht heeft vastgesteld over de tijd en het ogenblik waarop deze gebeurtenissen zullen plaatsvinden. Maar wanneer de Heilige Geest over jullie komt, zullen jullie kracht ontvangen en van mij getuigen in Jeruzalem, in heel Judea en Samaria, tot aan de uiteinde van de aarde. En toen hij dit gezegd had, werd hij voor hun ogen omhoog geheven en opgenomen in een wolk, zodat ze hem niet meer zagen. Terwijl hij zo van hen wegging en zij nog steeds naar de hemel staarden, stonden er opeens twee mannen in witte gewaden bij hen. Ze zeiden, Galileërs, wat staan jullie naar de hemel te kijken? Jezus, die uit jullie midden in de hemel is opgenomen, zal op dezelfde wijze terugkomen als jullie hem naar de hemel hebben zien gaan. En daarop keerden de apostelen van de Olijfberg terug naar Jeruzalem. Deze berg ligt vlakbij de stad op een sabbatsreisafstand. Toen ze in de stad waren aangekomen, gingen ze naar het bovenvertrek waar ze verblijf hielden. Petrus en Johannes, Jacobus en Andreas, Filippus en Thomas, Bartholomeus en Matthäus, Jacobus de zoon van Alfeus en Simon de ijveraar en Judas de zoon van Jacobus. Alle 11 behalve Judas van Iscariot waren daar aanwezig. En vurig en eensgezind wijden ze zich aan het gebed. Samen met de vrouwen en met Maria, de moeder van Jezus. En met zijn broers. Jezus gaat terug naar de Vader. Maar voordat hij dat doet, sticht hij de kerk. En Jezus neemt niet letterlijk de woorden kerk of gemeente hier in zijn mond, maar zijn woorden zetten een kleine groep mensen in beweging tot wat het begin blijkt te zijn van de eerste kerk in het Nieuwe Testament. En die kerk is vanaf het allereerste moment geen plek. Het is geen locatie. Geen gebouw. De gemeente is vanaf het allereerste moment een groep volgelingen van Jezus. Een community van mensen. Een gemeenschap van mensen die achter Jezus aan willen gaan. En we zien dat overal in handelingen, ook in de hoofdstukken die hierna komen, dat de gemeente niet samenkomt op één plek of op één moment of op één vaste dag. Nee, ze komen voortdurend samen. De ene keer in de tempel, de andere keer in het huis van de een en de andere keer het huis van de ander. De gemeente, de kerk, is een groep mensen. Het is geen plek. En het hele boek Handelingen getuigt van gewone mannen en vrouwen die zich zo vereenzelvigen met de kerk, dat ze bereid zijn om hun leven daarvoor te geven. De realiteit is dat de kerk geen instituut is. Het is geen moment in de week. Het is ook geen gebouw. Als we iets kunnen leren van handelingen, dan is dat wel. De kerk, dat ben ik. De kerk, dat ben jij. De kerk, dat zijn wij. De kerk, dat zijn wij. Jij, degene die naast je zit, degene die voor en achter je zit, wij zijn de kerk. En dat is niet alleen op zondag, dat is ook op maandag, dat is iedere dag van de week. Dat is als je naar school gaat of op je werk zit of dat je vakantie hebt. Dat is wanneer je gaat sporten of dat je op stap gaat en uitgaat. Je bent altijd de kerk, samen met ons. Het houdt niet op. Jezus roept ons niet om naar de kerk te gaan. Jezus roept ons om de kerk te zijn. Het is de identiteit die Jezus aan ons gegeven heeft. Wij zijn zijn kerk. En wij zouden dat even belangrijk moeten vinden als dat Jezus dat zelf vindt. Deze boodschap kan ik niet genoeg herhalen. Doordat wij met de kerk omgaan, heel vaak, zeker in Nederland, als een plek waar we naartoe gaan, kunnen we maar moeilijk die overtuiging tot ons nemen dat de kerk geen plek is, maar dat wij de kerk zijn. Dat de mensen de kerk zijn. En dat werd ook duidelijk tijdens onze Bijbelschool in Alicante. Want iedere dag begon deze lerares haar les met de vraag, wat is de kerk? En iedere dag was er wel een jongen of meisje in onze groep die antwoordde met, de kerk is een plek waar... Nee, kerk is geen plek. Kerk is geen locatie, kerk is geen gebouw. De kerk, dat zijn wij. En toen ze de derde dag opnieuw begon met die vraag, wat is de kerk? Stond er een jongen op en die zei, de kerk is een plek. En ik keek hem ongeloofwaardig aan. En ik dacht, ah, als wij al niet eens in deze jongeren de overtuiging kunnen planten dat wij de kerk zijn, dan leeft het waarschijnlijk nog veel breder, ook in de VBG, dat mensen maar niet kunnen geloven dat zij ook zelf de kerk zijn. En dat zij alles zijn wat Jezus heeft opgedragen, wat de kerk zou moeten zijn. Maar de jongen kreeg een grijns op zijn gezicht. En hij bleek dat hij ons gewoon aan het stangen was. En hij zei, nee, de kerk is geen plek. De kerk is een community. De kerk is een groep mensen die vol achter Jezus aangaan. Ja, de kerk, dat zijn wij. Mijn verlangen voor vandaag is zo. Dat wij dat allemaal individueel, dat gaan zien, dat gaan begrijpen, dat kunnen gaan zeggen. Ik ben de kerk. En wat Jezus vraagt van de kerk, daar voel ik mij persoonlijk verantwoordelijk voor. Dat wil ik uitdragen en uitleven in mijn leven. En Jezus die laat in Handelingen 1 het bestaansrecht van de kerk zien. Jezus geeft hier de kerk de opdracht, de kracht en de houding die de kerk door alle eeuwen heen moet hebben. De opdracht van de kerk, vers 8. Jullie zullen van mij getuigen in Jeruzalem, in heel Judea, het gebied waar Jeruzalem in lag. In Samaria, het buurtgebied, het gebied ernaast. En tot aan het uiteinde van de aarde. De opdracht van de kerk is niet in de eerste plaats gericht op haar eigen leden. De kerk is misschien wel de enige organisatie in de wereld die niet gericht is op haar eigen leden, maar juist op de mensen die niet komen. Wij zijn als kerk geroepen voor onze stad. Zoals de discipelen waren geroepen voor Jeruzalem. Wij zijn geroepen voor Groningen. En Groningen ligt in onze provincie. We zijn geroepen voor de provincie Groningen. We zijn geroepen voor onze buurtgebieden, Friesland, Drenthe. We zijn geroepen voor ons land. We zijn geroepen voor de hele wereld, de uiteinden der wereld. De opdracht is glashelder. Zoek Gods hart, zeggen we. Het is niet zo heel ingewikkeld. Jezus maakt zijn hart heel, heel duidelijk in zijn woord. En de kerk is niet zomaar een groep mensen, niet zomaar een community. Nee, het zijn de volgelingen van Jezus die in eenheid de opdracht van Jezus waarmaken in hun tijd, in hun bestaan. De kracht van de kerk is de Heilige Geest. We hoeven het niet te zoeken in onszelf op basis van onze eigen talenten en onze eigen vaardigheden. In onze eigen mogelijkheden, in onze eigen tijd. Nee, onze kracht is de Heilige Geest van God. En die kracht die maakt dat onmogelijke dingen mogelijk worden. De kracht van de Heilige Geest is een bovennatuurlijke kracht die dingen teweeg brengt die wij niet voor mogelijk houden. En de houding van de kerk, die zien we dan in vers 4. Waarin Jezus zegt, ga niet weg uit Jeruzalem, maar blijf daar wachten. Blijf daar wachten tot de belofte van de Vader waarover jullie van mij hebben gehoord in vervulling zal gaan. Onze houding moet zijn, kom Heilige Geest van God. Wij wachten. En het is niet een passief afwachten. Nee, wij verwachten. Tot u komt en doet in ons en onder ons wat u wil doen, wat Jezus wil doen, waar wij voor bestemd zijn. De houding van de kerk die Jezus voor ogen heeft, is een wachtende en een biddende kerk. Een actief verwachtende en biddende kerk. Om zich uit te strekken naar het vuur en de kracht van de Geest van God. De kerk van Jezus Christus is per definitie missionair. De kerk van Jezus Christus is een kerk die vrucht draagt. De kerk van Jezus Christus is een kerk die gericht is op de wereld. En in de kerk van Jezus Christus wordt de kracht van de Heilige Geest zodanig gemanifesteerd dat het gewone mannen en gewone vrouwen hun levens totaal volledig transformeert voor de eer en de glorie van de naam van de Vader. Dat is waarom wij bestaan. Dat is Gods hart. Dat is de reden dat we hier op aarde zijn. En wij zeggen als gemeente, onze missie is, wij bestaan om Gods liefde te ontvangen, zijn liefde te beantwoorden en zijn liefde door te geven. Maar heb je er wel eens over nagedacht dat die eerste twee eigenlijk nog helemaal niet zo ten volle zichtbaar worden hier op aarde? Dat als wij bestemd zijn om Gods liefde te ontvangen en te beantwoorden, dat we dan veel beter af zouden zijn in de hemel? O Jezus, neemt u me dan maar nu op dit moment? Want als ik voor zijn troon sta en hem zie in al zijn glorie en heerlijkheid, dan zal ik een liefde ervaren die ik nog nooit eerder in mijn leven ervaren heb. Ik zal zijn liefde ontvangen en indrinken zoals ik nog nooit eerder heb gedaan. En ik zal zijn liefde beantwoorden door mijn kronen af te leggen en hem de eer en glorie te geven die hem toekomt. Ik zal zijn liefde met alles in mij beantwoorden. O, als wij slechts zouden bestaan voor het ontvangen en het beantwoorden van zijn liefde, wat doen we hier dan nog op aarde? Maar we zijn op aarde voor die derde. Zijn liefde doorgeven. De reden dat de kerk van Jezus Christus op aarde is, is alleen daarom. En onze levens zijn het waard om daarvoor ingezet te worden. De liefde doorgeven. Jezus bekendmaken. Te getuigen de grote daden die hij heeft gedaan in onze leven. Te verkondigen zijn hart. Zijn sterven, zijn opstanding. Wij bestaan als kerk op aarde om de liefde van Jezus door te geven. En mijn vader, die eerder de voorganger was van deze gemeente 17 jaar lang, die zei regelmatig dat als deze kerk niet meer zou groeien, als er niet meer mensen bereikt zouden worden met het evangelie, als deze gemeente niet steeds meer vrucht zou dragen, dat we ons dan maar beter zouden kunnen opheffen. Want wat is een kerk zonder vrucht? Wat is een kerk waar geen mensen tot bekering komen? Wat is een kerk waar mensen niet totaal worden getransformeerd voor de glorie van God? Wat is haar bestaansrecht dan nog? En C.S. Lewis, de schrijver van de Narnia-boeken, die zei 100 jaar geleden ongeveer hetzelfde. Lees maar mee, deze quote. De kerk bestaat voor geen enkele andere reden dan deze. Mensen bij Christus brengen. En hen kleine Christussen maken. Als ze dat niet doen, dan zijn alle kathedralen, alle ambtsdragers, alle bedieningen, alle preken en zelfs de Bijbel eenvoudig weg verspeelde tijd. God werd voor geen ander doel mens. Dit gaat ver, hè? Dit gaat ver. Misschien is het veel veiliger om de plek van de kerk te zien als een plek. waar we kunnen komen om te genieten. Om naar een dienst te kunnen zeggen, het was fijn, ik ben opgebouwd. Het is ook goed. Maar ons bestaansrecht ligt in de opdracht die Jezus ons geeft. Daar zijn we voor geroepen. En hoe is het daarmee gesteld? In hoeverre leven wij deze opdracht uit? Als we kijken naar de kerk in Nederland, dan zouden we eerlijk gezegd somber gestemd moeten zijn. De kerkverlating in Nederland is de afgelopen decennia immens geweest. En misschien maken we daar weinig van mee in deze kerk, omdat we het zo fijn en goed met elkaar hebben, maar het is de realiteit van ons land. Waar in de Tweede Wereldoorlog nog 75% van de hele Nederlandse bevolking naar de kerk gaat, was dat in 2016 nog maar ongeveer 15%. Schrikbarend. En Groningen. Groningen blijkt uit onderzoek de meest atheïstische provincie van Nederland te zijn. In geen enkele andere provincie zijn zo weinig christenen als in de onze. Het is onze realiteit. Wij zijn geplaatst in zendingsgebied. Wij zijn geplaatst in een wereld, in een tijd, in nood. En op zich is het dan wel bemoedigend om te zien dat de evangelische en de pinkstergemeentes de afgelopen decennia enorm zijn gegroeid. In de afgelopen 40 jaar 138% groei. Enorm. En ja, ik geniet ook enorm van de groei die we hier mogen zien. Absoluut. Ik zie de hand van God daarin. En we voelen ons daardoor gezegend. Maar minder bemoedigend is het om te realiseren dat zelfs met die groei van 138% de evangelische en de pinkstergemeente in Nederland slechts 1% van de totale Nederlandse bevolking uitmaakt. We zijn klein. We zijn zwak. We zijn onbeduidend. En ondanks dat de kerkverlating de afgelopen jaren wel wat lijkt te stagneren, zijn onderzoekers weinig positief over de toekomst van de kerk in Nederland. Want de afstand die de volgende generatie, die onze kinderen en jongeren voelen met de kerk, die wordt alsmaar groter. Veel kinderen en jongeren zijn nog nooit van hun leven in een kerkgebouw geweest. Simpelweg omdat hun ouders en grootouders al de kerk verlaten hadden voordat ze geboren werden. Ze weten niet wat de kerk is, slechts van verhalen. En als hun ouders en grootouders de kerk hebben verlaten, dan zul je begrijpen dat die verhalen niet al te positief zijn. Als we kijken wat voor verhalen de media naar ons toebrengt, daar word je ook niet blij van. De kerk wordt in de media neergezet om haar oordelen, om haar wandaden, om de oorlogen die zij wereldwijd in de geschiedenis heeft gevochten. Jongeren wijzen de kerk massaal af en zien het als schadelijk voor deze wereld. Een jongen uit Paddepoel die iedere week bij ons komt bij Face Off, die vertelde dat zijn moeder aanvankelijk ons wantrouwde. Omdat ze zei, de kerk is een plek waar kinderen worden misbruikt. Dat was het beeld wat zij had van de kerk. En goddank hebben wij inmiddels haar vertrouwen mogen winnen. En kijkt ze nu op een hele andere manier naar ons. Maar wat is het heftig om als kerk tegen dit beeld te moeten strijden. Om te laten zien dat Jezus zoiets anders voor ogen heeft. Een grote groep jongeren gelooft nog steeds wel in God. Maar de kerk, bedoeld als de hoop van de wereld, die hebben ze al lang afgeschreven. Misschien is dit een weinig bemoedigende preek. Niet eentje waar je op kunt zeggen, wat was het fijn. Maar lieve gemeente, het is tijd dat wij onze ogen openen. Het is tijd dat wij zien in welke realiteit wij leven. Het is tijd om uit de bubbel te breken waar wij als christenen zo makkelijk met z'n allen in gaan zitten. Met al onze eigen diensten en onze eigen scholen en onze eigen organisaties en onze eigen conferenties en onze eigen evenementen. Om daaruit te breken en te zien een wereld in nood die Jezus op het oog heeft. Niet eerder in de afgelopen eeuwen was die opdracht van Jezus zo belangrijk als nu. De kerk is klein. De kerk mag zwak en onbeduidend zijn. En we mogen ver in de minderheid zijn. Maar laten we ons juist daardoor aanzetten tot beweging. Laten we ons juist daardoor aanmoedigen om het verschil te gaan maken in onze generatie, in onze tijd. Om te zien als we oud zijn geworden, dat juist in deze tijd opwekking plaatsvond, zoals in Handelingen 2, volgende week zullen we naar kijken, gebeurde. Maar terwijl Jezus opstijgt en wordt opgenomen in de wolk, blijven zijn discipelen ontredderd achter. En staren zij naar de hemel. Bewust van hun zwakte, bewust van hun tekortkomingen. Jezus, ga niet weg. Jezus, verlaat ons niet. We zijn maar met zo weinig. En de discipelen hadden recht om dat te zeggen. Ze waren nog met z'n elfen. De moeder van Jezus, wat broers, wat vrouwen erbij. Misschien 20 personen. Ze staan daar ontredderd. Hoe kunt u nu zo'n grote opdracht geven aan ons? Jeruzalem is al onmogelijk. Laat staan tot de uiteinden der wereld. Hoe moeten we dat ooit aanpakken? Oh, we kunnen altijd naar de Bijbel kijken als daar gebeurde. Dat was de tijd. Maar ze hadden zoveel meer reden om zich zwak te voelen en om ontmoedigd te zijn dan wij. Ze keken naar de hemel. En hun hart riep, wij willen Jezus. Wij willen niet deze strijd, we willen niet deze moeite. We willen niet deze opdracht die veel te groot is. We willen Jezus. En God die moet 2 engelen sturen. Om ze te herinneren dat Jezus terugkomt op het moment dat de Vader heeft aangesteld. Maar dat zij tot die tijd moeten gaan doen waar Jezus ze voor geroepen heeft. Wat Jezus hun opgedragen heeft. En samen verlaten ze de berg. Wat staan jullie naar de hemel te kijken, zeggen de engelen. Wat staan jullie naar de hemel te kijken. Tot dat moment aanbreekt dat Jezus terugkomt. Zijn jullie geroepen om in beweging te komen. En wat doet een kerk die zwaar in de minderheid is en zich zwak en onbeduidend voelt? Zij gaat op de knieën. De discipelen, de vrouwen, de broers, de moeder van Jezus. Zij gaan op de knieën. In de bovenkamer bidden ze. Het is een vurig gebed. Het is een gebed vanuit eenheid. Een gezamenlijk gebed. En ze bidden om de belofte van de vervulling van de Heilige Geest. En ze doen dat niet voor een uurtje. Ze doen het niet voor een dag. Weet je, wij vinden het altijd fijn om een ministry team te lopen en te zeggen, ik wil vervuld worden met de Heilige Geest. We ontvangen een gebedje en we lopen weer weg. Nee, zij bidden 10 dagen lang. Heilige Geest, kom. Kom en breek door. Vul mij met uw vuur. Vul mij met uw kracht. Kom in ons. Kom over ons. Kom onder ons. Doet u wat u alleen kan. 10 dagen lang. En ja, het was de eerste uitstorting van de Heilige Geest. En ja, de Heilige Geest is al in ons midden. Maar ik denk dat hetzelfde principe nog steeds geldt. Ik zie het. Mensen die zich toewijden aan gebed. Dat ze zoveel meer kracht en vuur van de Heilige Geest in hun leven hebben. Dan mensen die maar een beetje passief aan het afwachten zijn. Het is het verwachten. Het is het bidden. Het is het uitstrekken naar de Heilige Geest van God. Steeds opnieuw. Kom met vuur. Kom met kracht. Zet mij in beweging. Verander mij totaal. Want ik kan die opdracht die u mij geeft niet waarmaken. Zonder dat u uw geest in mij legt. Zonder dat u doet wat u heeft beloofd. Laten wij een gemeente zijn die bidt. Een gemeente die bereid is om te wachten. In alle snelheid van onze maatschappij. Om te verwachten. Heilige Geest van God, kom. Kom over mij. Kom in mij. Vul mij. Vul mij met uw kracht. Vul mij met uw vuur. Wij willen doen waar u ons voor roept. Daarvoor zijn wij de kerk. En als wij ons klein en zwak en onbeduidend voelen en we zwaar in de minderheid zijn, laten wij dan niet naar de hemel staren en zeggen, o God, help ons, o God, kom terug, Jezus, kom terug, breek door. Nee, Jezus zegt, ik wil dat jullie gaan. Strek je uit naar de geest en ga. God heeft ons zoveel gegeven in de afgelopen jaren. Zelfs in de afgelopen maanden. Er is zoveel genezing en herstel. Er is zoveel heelheid in Christus. Maar het is niet waarvoor wij op aarde zijn. Het is allemaal bedoeld om ons weer te kunnen gebruiken. Voor de opdracht die Jezus ons gegeven heeft. En laten we bidden net zolang. Tot de volheid in het vuur van de Heilige Geest. In en over ons wordt uitgestort. En wij bovennatuurlijke kracht zullen ontvangen. Om de naam van Jezus Christus te verkondigen. Ja, de kerk in Nederland mag misschien zwak en onbeduidend zijn. Maar in tegenstelling tot wat onderzoekers en slimme mannen en vrouwen beweren. Is de kerk in Nederland nog niet dood. Nee. Ik geloof dat de beste tijd van de kerk in Nederland nog gaat komen. En dat wij een kracht en een vuur van de geest gaan meemaken in onze generatie. Die een opwekking als in Handelingen 2 gaat voortbrengen. O, laat de kerk ontwaken. Laat de kerk herrijzen. Laat de kerk opstaan om dat te doen. Wat Jezus van ons vraagt. En ik geloof dat we daarin voor een belangrijk jaar staan. Een jaar waarin God ons wil voorbereiden op nieuwe stappen. Die we vanuit de kracht van de Heilige Geest mogen gaan zetten. Om ons te verspreiden. Om ons te verspreiden, om uit de bubbel te breken. Om ons te verspreiden over deze stad. Om ons te verspreiden over onze provincie. Om ons te verspreiden over Nederland. Om ons te verspreiden over de wereld. Maar laten wij dan nu bidden. Laten we bidden. Laat dit een jaar zijn van gebed. Laten we ons in verwachting uitstrekken naar wat Jezus wil gaan doen door zijn Heilige Geest in ons midden. Laten we wachten. Laten we bidden. Laten we verwachten. Laten we bidden. Laten we wachten. Laten we bidden net zo lang tot de volheid en de vuur en de kracht van de Heilige Geest volledig over ons komt. Laten we dat doen, gemeente. Ga naar die conferentie in oktober, Going Deeper. Laat je inspireren, maar bid ook mee. Tijdens die week wordt aangezet, wordt onderwezen om te bidden, te bidden, te bidden. Totdat Gods beloftes volledig worden vervuld in onze levens. Laten we naar het huis van gebed zijn, gaan. Als er ook nieuwe initiatieven zijn ontstaan in de afgelopen tijd. Laten we samenkomen. Laten we samen bidden. Als we 2018 de eerste weken willen beginnen met onophoudelijk 24/7 gebed opnieuw. Zoals we eerder hebben gedaan in de 1000 uur. Laten we bidden, laten we bidden, laten we bidden. Voor de geest van God om ons volledig te vullen. Zodat we de kerk kunnen zijn die Jezus heeft bedoeld. Bid mee. Zoek Gods hart. Het is niet moeilijk te vinden. Zoek Gods hart totdat zijn verlangens jouw verlangens zijn geworden. Zoek Gods hart totdat jij gedreven wordt door de dingen die hem drijven. Zoek Gods hart totdat zijn hart de jouwe is. Bid vurig en eensgezind. Bid vurig en eensgezind, totdat de Heilige Geest in volheid over ons komt. Want wij zijn niet van onszelf. Wij zijn zijn kerk. En wij bestaan voor zijn hart. Wij bestaan voor zijn verlangen. Wij bestaan voor zijn opdracht. Jij en ik, wij zijn Gods kerk. Amen. Laten we samen bidden. Jezus, wat houden we van uw hart? Wat is er toch veel liefde en genade in u te vinden? Wat heeft u de wereld toch lief? En Jezus, we komen bij u gewoon zoals we zijn. We voelen ons zwak en onbeduidend en in de minderheid. En net als de discipelen weten we niet hoe we uw opdracht kunnen waarmaken. Maar we bidden wel, Jezus, laat uw hart de onze zijn. Open onze ogen voor de realiteit waar we in leven. Open onze harten om ons land te zien zoals u haar ziet. Maak ons bewogen met ons land, met de mensen die we tegenkomen. Heer, giet uw liefde uit in ons. Laat ons zien wat u ziet. Jezus, we willen ons toewijden aan u. We willen leven voor u. En in ons leven volbrengen waar u ons voor geroepen heeft. We willen zien in onze tijd dat de kerk weer opstaat. We willen zien in onze tijd dat de kerk weer het verschil gaat maken. We willen zien in onze tijd dat opwekking komt. En dat Nederland massaal op haar knieën mag gaan en u mag beleiden als koning en heer van ons leven. Heer, u bent alles wat we hebben. Heer, en we gunnen ons land zo erg dat ze u mogen kennen en het leven mogen ontvangen dat wij al hebben in u. Heer, geef ons het vermogen, geef ons de kracht om verder te gaan dan onszelf. Heer, om niet ons hele leven te spenderen aan processen en aan herstel en aan heelheid. Maar om ook te gaan voor wat uw hart heeft. Heer, ik bid, roep mannen en roep vrouwen. Gewone mannen en gewone vrouwen. Die misschien niet buitengewoon begiftigd zijn met allerlei gaven en talenten, die misschien niet meer tijd hebben dan anderen, maar die welwillend zijn om gehoor te geven aan uw opdracht voor de kerk. Die beseffen dat zij de kerk zijn, dat wij de kerk zijn. En dat de verantwoordelijkheid die u bij de kerk neerlegt, ook de verantwoordelijkheid is van onszelf. En ik wil je vandaag oproepen. Als jij gehoor wil geven aan de opdracht van Jezus om te gaan. Als jij gehoor wil geven aan de houding om biddend te verwachten de vuur en de kracht van de Heilige Geest. Om jou aan te zetten om onmogelijke dingen mogelijk te maken in de naam van Jezus Christus. Als jij je geroepen voelt om niet naar de kerk te gaan, maar om de kerk te zijn. Dan wil ik je vragen om te gaan staan. En je handen uit te strekken naar de hemel. Naar de Heilige Geest. Kom, Geest van God. Kom met uw kracht en kom met uw vuur. Als jij wil zeggen ja tegen Jezus, gebruik mij. Maak uw verlangens waar in mijn leven. Ga dan maar staan. Zeg ja, Jezus, gebruik mij. Vul mij met uw geest. Niet zodat ik een lekker gevoel heb of bijzondere dingen zie, maar zodat u mij kunt gebruiken. Om die mensen te bereiken die u zo naar het hart gaan. Als je ja wil zeggen, ga maar staan. En hef je handen maar op naar de hemel. Ontvang de geest van God. En als je bent gaan staan, mag je mij nabidden. Hardop de zinnen die ik zeg, om de Heilige Geest van God te ontvangen. Bid me maar na. Lieve Vader. Mag harder. Lieve Vader. Hier ben ik. Gebruik mij. Raak mijn hart met wat uw hart raakt. Ik wil gaan voor uw plannen. Voor uw verlangens. Voor uw opdracht. O Jezus, gebruik mij. En ik voel me zwak. En ik voel me onbeduidend. Maar Jezus, u bent zoveel meer. En dank u wel voor de gave van uw geest. En Heilige Geest van God. Ik ontvang u. Kom over mij. Kom in mij. Vul mij met uw volheid, met uw vuur, met uw kracht. Laat mij doen in deze tijd en in deze generatie waar u de kerk voor roept. Ik ben beschikbaar. Ik ben hier. In Jezus' naam. Amen. Amen. Dank u, Jezus. Dank u, Jezus.